Goedenavond allemaal. Welkom weer terug. Voor een heleboel mensen weer terug, want jullie waren er vorige week ook. Maar sommigen zijn opnieuw in deze prachtige accommodatie. Hè? Dat is een prachtig kerk hier, waar we ook nog met z'n allen precies in passen. Dit is de tweede lezingavond van het najaar 22 en de winter 23. De lezingen worden georganiseerd door de TUA, de Theologische Universiteit van Apeldoorn, en door de werkgroep Geloof het Zelf. En mijn naam is Jan Boer. Deze avond ga gaat het over geloofsgroei. Ik vertel u wat dingen die u al weet en die ik vorige week ook verteld heb, maar het is toch wel weer goed om het even allemaal op een rijtje te hebben, denk ik. Hè. De spreker is anders dan vorige week. Toen hadden we dokter Van Vlastuin en vanavond hebben we professor dokter Van de Belt. En hij wil dit onderwerp met ons behandelen. Dokter Van de Belt is hoogleraar systematische theologie aan de faculteit religie en theologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Dat is een hele mond vol. Dokter Van de Belt, fijn dat u er bent. Hartelijk welkom. Geloofsgroei is iets om blij van te worden, als je het bij een ander ziet en bij jezelf. Maar net als de andere drie onderwerpen die we uitgekozen hebben voor deze lezingencyclus, zit er ook weer iets problematisch aan, vinden wij als christenen. En daarom is het goed om erover na te denken en daar onderwijs over te krijgen en te luisteren naar iemand die daar veel verstand van heeft, mag je wel zeggen. Dr. Van der Belt heeft er een boekje over geschreven. Ik zag trouwens dat het te koop is, daar ligt het. En ik zag ook dat het andere boekje wat hier een beetje bij hoort ook te koop is. Uit mijn hoofd herinner ik me dat het 10 euro kost en 2 voor 15 euro hoop ik. Dus ik denk, misschien wordt u gemotiveerd straks om na de lezing, als dokter Van der Belt het handig ingepikt heeft, dan heeft hij natuurlijk de lezing zo gehouden dat je eigenlijk verder wil lezen en dan wil je die boekjes mee naar huis nemen natuurlijk. En dat kan dus. Zoals vorige keer liggen er pen en papier klaar voor u als u binnenkomt. En u bent binnen en sommigen hebben ook pen en papier. Kunt u iets opschrijven. Een vraag of een opmerking en die kunt u stellen tijdens de bespreking na de pauze. Maar u bent natuurlijk ook altijd, wordt uitgenodigd om gewoon uw vraag te stellen als u niet opgeschreven hebt. Na de lezing, we gaan eerst openen. Dan gaat dokter Van der Belt de lezing houden. Dan gaan we pauze houden. Maar na de lezing gaan we eerst luisteren naar de organist. Die niet in het programma staat vermeld. Daar heb ik wel gezegd, organist. Aan de tuur heb ik het wel doorgegeven, maar daar hebben ze dat niet opgepikt. En het vervelende is natuurlijk dat ik het deze keer ook niet op mijn papiertje heb geschreven. En moet ik eerlijk bekennen, ik weet dat je niet Willem-Hendrik Zwart heet, maar hoewel ben ik even kwijt. Er ging als een sigarenlucht in het zaaltje. Dick
Smaling.
Dick Smaling, ja. Dat, kijk, ik kom allemaal hetzelfde neer op dat, dat hoge segment, hè. Ja. Nadat Dick Smaling, onze organist, een muzikaal intermezzo, dus direct aansluitend aan de lezing, een muzikaal intermezzo heeft gegeven, gaan we vanzelf over op het zingen van Psalm 25. Die staat in uw programmaboekje ergens achterin, de eerste der psalmen in dit geval. En daarna is het pauze. En dan doen we het net als vorige keer. Na de pauze gaan we dus in groepjes. En die groepjes die vormen zich natuurlijk. Want u staat toch al koffie te drinken met elkaar. En dan praat u door over de stellingen of vragen die dokter Van der Belt heeft geformuleerd. En als u dat niet wil in groepjes. Als u gewoon alleen voor uzelf wilt nadenken. Gaat u in een stil hoekje zitten ergens. Dat mag ook. Daarna hebben we een plenaire bespreking. Wat ik vorige keer vergeten ben, dat is het volgende. We hebben dokter Van Vlasten toen papiertjes gegeven met vragen erop en die is die gaan beantwoorden. Dat was mooi. Ik ben vergeten om te vragen, wilt u nog even ingaan op de stellingen die die mensen in de pauze besproken hebben? Dat hebt u misschien al gemist. Ik pas toen ik thuis zat, maar ik dacht, ja, dat is eigenlijk niet goed. Dat moeten we eigenlijk. Dus als dokter Van der Belt straks met ons in gesprek gaat, dan hoop ik eraan te denken, of dokter Van der Belt zelf misschien ook, dat we even terugkomen op de stellingen die jullie met z'n allen in de pauze besproken hebben. Als opstapje naar de vragenbeantwoording die dan misschien ertussen doorloopt of vanzelf komt. Na de bespreking van de vragen en de stellingen van dokter Van der Belt zingen we en dan zal dokter Van der Belt met ons de avond besluiten. Deze avond is ook te volgen via de site van de Luctor. Daar hebt u nu niks aan natuurlijk. En de mensen die niet ingeschakeld hebben omdat ze het niet weten, hebben er ook niks aan. Maar stel voor dat u morgen iemand tegenkomt, ik denk dat die dan nog na te luisteren is. En er was, ik moet één mevrouw teleurstellen hier, minstens één, die vroeg net naar de ringleiding. Maar die is er niet, een ringleiding hier. Dus wilt u het toch heel goed horen, dan moet u eventjes voorin komen zitten. Dat schijnt dan het beste te zijn, dat u het dichtst bij de microfoon zit. Ik weet het niet, maar ik kan er helaas niet meer van maken. Goed. Zullen wij deze avond dan openen door uit het programma te zingen lied 328 uit het liedboek van de kerken. Dat is Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. Dat zullen we samen zingen. Waar het vanavond over gaat. En een stukje uit de Dordtse leerregels. Ik begin met het stukje achterop. Als inleiding. Groeien in het geloof is van groot belang. Toch is dat niet altijd gemakkelijk. Vaak gaat geloofsgroei gepaard met strijd. Ongeloof, traagheid, verstoorde relaties en wereldgelijkvormigheid kunnen ons belemmeren. Dat zijn problemen. En in het vijfde hoofdstuk van de vijf artikelen tegen de remonstranten gaat het ook over struikelblokken, waardoor wij misschien niet zouden kunnen volharden. Ik wil u daar vier paragraafjes van voorlezen. Die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en de slavernij der zonde, maar hij verlost het in het leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid. En ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Hetwelk hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen. Hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Het vlees hoe langer en hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden. En naar het tijdperk der volmaaktheid te zuchten. Totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde, met het lam gods in de hemelen zullen regeren. Ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen van de wereld en van de Satan, zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo ze aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, die hen in de genade, hun eenmaal gegeven, barmhartig bevestigd en ten einde toe krachtig bewaard. Dat waren de eerste drie paragrafen, lees ik u ook de ene laatste. Gelijk het God nu beliefd heeft, dit zijn werk der genade, door de prediking van het evangelie in ons te beginnen, zo bewaart, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan. Misgaders door de vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der heilige sacramenten. Ik heb die gekozen omdat er heel veel struikelingen genoemd worden. En toen ik het boekje van dokter Van der Belt nog een keer doorbladerde vandaag, zag ik dat hij ook heel praktisch met dit probleem omgaat. En verschillende dingen die daarin in de dorse leerregels voorkomen, dat vond ik ook terug, zo op het eerste gezicht, in het boekje van dokter Van der Belt. Vandaar dacht ik, het is wel mooi om nog eens een keer dat mooie formulier erbij te pakken, om de avond te openen. Ik wil nu met u bidden en dan het woord geven aan dokter Van der Belt. Trouwe God, we hebben al gebeden toen we zongen dat we in uw naam hier bijeengekomen zijn. En dat we ons afhankelijk voelen van het werk van uw geest. Dank u, Heer, dat we in vrijheid hier mogen bijeenkomen en dat we naar uw belofte ook mogen geloven dat u met uw geest onder ons werkt. Wat is het heerlijk dat we hier als hongerige christenen ons komen laven aan de bron. En die bron, die vinden we niet bij onszelf. Dat weten we ondertussen wel. Ja, daar vinden we wel een bron, maar niet de bron van het leven. Die vinden we bij u. Wij bidden u, Heer, dat dat in ons leven centraal mag staan en dat we ook uit die bron vanavond gevoed mogen worden. Zodat we ook vanavond weer een stukje groeien en misschien ook wel bloeien en misschien ook wel wat gesnoeid worden, want dat hoort er ook bij, weten wij. Wij bidden, Heer, dat u als een wijs tuinman zo ons leven ter hand neemt. We weten dat het u toevertrouwd is. En daarom willen we ons van harte aan u overgeven. We bidden u, Heer, dat u dokter Van der Belt helpt bij het verwoorden van alles wat hij bedacht heeft. En we bidden om uw Heilige Geest hierbij. Amen. Dan mag ik dokter Van der Belt uitnodigen om zijn verhaal te houden.
Ja, hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Mooi om hier te zijn met een belangrijk onderwerp. Ook een hele mooie plek om hier over geestelijke groei te spreken. Het is een streek van ons land waar opwekkingen hebben plaatsgevonden. opwekkingen die door de plaatselijke hervormde kerk niet altijd zo positief gewaardeerd werden. Mensen kwamen dan toch een beetje bij elkaar. En zo is deze gemeente Luctor et Emergo ontstaan. Met daar tegenover de prediker, wij prediken Christus de gekruisigde. Dat staat ook in een nieuwe kerkzaal, zag ik net even. En voor de gemeente steeds de vermaning, schik u om uw God te ontmoeten. In dat spanningsveld, opwekking, herleving, maar ook verdeeldheid, verwarring, scheuring. Je kunt de hele geschiedenis zo in de gang naar de andere kerkzaal nalezen. Een bijzondere plek dus. En daarom dacht ik, het is wel mooi om het woord te openen. De kanselbijbel die hier ligt, ik weet niet of die nog vaak open gaat. En daar toch nog even een vers of een paar versen uit voor te lezen. Maar laat ik beginnen met een vraag, om het ook wat persoonlijk te maken. We kennen elkaar niet. Bent u nou gegroeid geestelijk? Als u terugkijkt over de afgelopen 3 jaar, 10 jaar van leven met God, met de Heer Jezus. Misschien was er wel een heel bijzonder moment van geloof en bekering. Misschien ook wel niet, is het meer geleidelijk aan, van jongs af aan zo gegroeid. Maar hoe is dat eigenlijk? Zijn we geestelijk gegroeid? Want dat is wel belangrijk. Het is namelijk ook een opdracht. Groei in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Ik moet even oppassen met die microfoon hier, anders kan ik die oude Bijbel niet eens openen. Een opdracht om te groeien. Het is geen optie. Zo van, ja, sommigen hebben dat wel, anderen hebben dat weer wat minder. En ik heb dat een klein beetje. Nee, heel nadrukkelijk. Groei in de genade en de kennis van Christus. Maar wat ik voor wil lezen, dat is een tekst over de Heere Jezus. In het Lucas-evangelie. En we komen straks weer in de tijd van Advent en Kerst. In het Lucas-evangelie eindigt het tweede hoofdstuk met de beschrijving van de Heere Jezus, die met zijn ouders weer mee teruggaat naar Nazareth. Ik lees het maar even in de ouderwetse Statenvertaling. En hij ging met haar af en er kwam tot Nazareth en er was haar onderdanig. En zijn moeder bewaarde deze dingen in haar harten. En de Jezus nam toe in wijsheid en de in genade en de in de kracht, in genade bij God en de mensen. In grootte en genade stond er. Ja, Jezus groeide ook, hè? Hij nam toe in wijsheid, in kennis. Een wonderlijke gedachte eigenlijk, dat de Zoon van God die naar deze wereld kwam om zondige mensen zalig te maken, ook gegroeid is. Er staat zelfs in de Hebreeënbrief dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit wat hij heeft geleden. Hij was de alwetende, almachtige Zoon van God, maar als mens heeft hij ook leren lopen, leren spreken, leren bidden, leren zingen. Hij nam toe in genade, ook in genade bij God en bij de mensen. Als de Heer Jezus groeide, is dat ook niet een spiegel voor ons als het gaat om het thema van de geestelijke groei. Bent u nou gegroeid? Het was een persoonlijke vraag. Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou help, mijn geloof loopt vast. Dat is het thema van deze avonden. Ja, of titel voor vanavond, groeien, ik sta al jaren droog. Eigenlijk is dat niet goed. Als er geen ontwikkeling is, geen toename in de kennis en genade van Christus, dat is een teken van geestelijke achteruitgang. Backsliding, zeiden de Puritijnen. Je ziet het voor je, jongeren die in zo'n wedstrijd op zo'n luchtkussen over zo'n zeephelling heen moeten klimmen. En als ze bijna bij het topje zijn, dan glijden ze weer naar beneden. Backsliding. Dat je onderuit gaat en afglijdt. Dat is erg. Geen groei. Dat is achteruitgang. Stilstand. Maar als je nou van jezelf zou zeggen, ja hoor, ik ben geweldig gegroeid. De afgelopen 5 jaar, ik lees meer in de Bijbel en ik heb heel veel meer kennis opgedaan. En mijn gebeden zijn eigenlijk veel intensiever. Dat kan natuurlijk, zeker als je tot geloof komt en zo'n groeispurt doormaakt. Maar als je heel tevreden bent over de ontwikkeling van je geestelijk leven, dan is het misschien ook een slecht teken. Misschien onderschat je dan eigenlijk de geestelijke strijd en overschat je je eigen kennen en kunnen. Dus dat is het eerste punt van de 6. Groei is paradoxaal altijd. Je kunt er niet zo de vinger achter krijgen. Als je denkt dat je geweldig groeit, kun je vergissen. En als je geloof erg beproefd wordt, kan er toch sprake zijn van verborgen groei. Paradoxaal. Je moet groeien, maar je moet niet vinden dat je groeit. En dat maakt het ook wel ingewikkeld. Dat brengt me bij het tweede, en dat had ik al gezegd, het is ook een opdracht. En omdat het een opdracht is, is het belangrijk om na te denken over hoe dan. Want je kunt wel zeggen, gij zult groeien, maar wat is dat dan? Daar kom ik zo nog wel op terug. En ja, hoe werkt dat dan? In het gewone natuurlijke leven kun je ook niet zeggen dat je moet groeien. Dat komt van binnenuit. Wat leeft, dat groeit. Het is ook een paradoxale opdracht. Je kunt er wel 2 dingen over zeggen. Namelijk dat het onze opdracht is om alles uit de weg te ruimen wat die groei zou kunnen verhinderen. En er zijn nogal veel dingen die ons ook afleiden. Afleiden van de kern. Stoorzenders. En dat we een soort openheid hebben om, zoals de Heidelbergse Catechismus heel mooi zegt, als het over de Sabbat gaat, om God door zijn geest in ons te laten werken. We kunnen onszelf niet laten groeien, zo werkt het niet. Maar je kunt wel hindernissen uit de weg ruimen en zo, als het ware met een biddend hart, zeggen, Heere, wilt u in mij werken? Zodat ik groeien mag in de diepte en steeds dichter bij u. Het is een opdracht ook wel omdat er in de Bijbel gesproken wordt over kinderen, jongeren, vaders en moeders in de genade. Zijn dat dan verschillende stadia? Zeggen, nou, ik ben zover of nog niet zover. We moeten voorzichtig zijn dat we dat niet gaan onderscheiden. Hè? Een christenen die wel de gave van de geest of de second blessing of de doop met de geest hebben ontvangen. En andere christenen die dat allemaal weer missen. Ik denk dat het altijd riskant is om christenen te klassificeren. Maar toch is het ook wel een spiegel. De briefschrijver aan de Hebreeën zegt tenminste wel, moet ik nou steeds weer opnieuw over die eerste beginselen met jullie beginnen? Jullie zouden dat stadium van die moedermelk toch al lang voorbij moeten zijn. Zo'n potje Nutrix hè, voor de kinderen. Nee, vaste spijzen, vast voedsel. Dus er zijn stadia. Niet om ze met een schaartje te knippen, maar het is wel de vraag, ben ik gegroeid? Verlang ik naar de groei? En laat ik God ook door zijn geest in mij werken? En als God door zijn geest werkt, is dat altijd door het woord. Als je wilt groeien, het kan alleen maar door het voedsel van de Bijbel. Het lezen van de schriften, het je verdiepen in de Bijbel. Maar ook de verkondiging van het evangelie, de prediking van de belofte, de zekerheid van het geloof die buiten onszelf ligt. En dat is dus in de derde plaats de kern van de groei, Het is een paradox, het is een opdracht, maar de kern van die groei, dat is niet dat ik steeds groter word, zeker niet in eigen oog, maar wat Johannes de Doper zegt, hij moet groeien en ik moet minder worden. Dus als je je afvraagt, ben ik nou gegroeid, moet je eigenlijk niet afvragen, wat vind ik van mezelf en hoe gaat het nou met mijn geloofsleven? Maar dan moet je eigenlijk één vraag stellen, wie is Jezus voor mij? Of misschien niet alleen Jezus, wie is God in mijn leven? Ben ik meer gaan zien van de glorie van de Heer Jezus Christus, van zijn onvoorwaardelijke liefde? Of misschien nog dieper, heb ik Jezus nu meer nodig dan 3 jaar geleden? Of dan toen ik eerst tot geloof kwam? Natuurlijk, er kunnen allerlei dingen veranderen, zeker in een proces van bekering waar je dankbaar en blij voor kunt zijn. En dat mag je ook wel groei noemen. Maar uiteindelijk komt het hierop neer dat je des te meer weet wie de Heer Jezus Christus is. De Zoon van God. Dat heeft hij toch zelf gezegd. Niemand kent de Vader dan de Zoon. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En aan wie de Zoon het wil openbaren. Het is niet voor de wijzen en verstandigen in eigen oog. Het is voor de jonge kinderen. Om ze te laten groeien in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. En als je de Heer Jezus steeds meer nodig hebt, gaat dat ook paradoxaal gepaard met steeds meer zelfkennis. En misschien is dat wel de reden dat je denkt, het gaat niet zo erg vooruit, maar het gaat eerder achteruit. Help, ik loop vast. Als je daar echt last van hebt en je bent het nu misschien meer en meer gaan zien, kan het ook een vorm zijn van geestelijke groei. Verdieping onder de grond, als de wortels steeds dieper rijken. Verdieping ook van zelfkennis en van kennis van het kwaad in de wereld om ons heen, de gebrokenheid. Dat je er meer aan leidt. En des te meer, hoe langer hoe meer, zegt de catechismus vaak, de Heer Jezus Christus nodig hebt. De kern, dat is dus wie Jezus Christus voor mij is. Maar het geheim van die groei, in de vierde plaats, is een dieper inzicht in de vrijheid die er in Jezus Christus is. Groei in kennis betekent niet steeds meer intellectuele bagage, maar inzicht in het geheim van de vergeving en van de genade en van de vrijheid in Christus. Paulus verwijt het de mensen in Galatië dat ze zich opnieuw hebben laten vangen onder het juk van slavernij. Terwijl ze iets van die vrijheid gezien hadden in het evangelie dat hij verkondigd had. Uitzinnige gelaten, zegt hij zelfs. Hij is er heel emotioneel over. Wie heeft jullie betoverd? Ik heb de Heer Jezus voor jullie ogen geschilderd als de gekruisigde. En nu keren jullie weer terug naar een moralisme, naar een religie van doen en laten. Van gebod op gebod en regel op regel. Dat zit zo diep in ons. Ik maak me ook wel eens zorgen, al is dat eigenlijk een ander onderwerp, over ontwikkelingen onder christenen. Als dat evangelie van de vrije genade niet meer zo helder klinkt, duikt er vaak een nieuw moralisme op. En ik weet wel, het luistert best wel nauw hoe we omgaan met schepping, duurzaamheid. Hoe we aankijken tegen verschrikkelijke misstanden, zoals in Qatar. Maar hebben we dat beleefd met de Olympische Spelen in China? China notabene, met zoveel misstanden. Dat iedereen elkaar de maat begon te nemen of we wel of niet zouden kijken naar de Olympische Spelen in China. Ik heb er nooit iets over gehoord. Maar nu is het aan de orde van de dag. Kijk je wel of kijk je niet? Nou, ieder moet daar natuurlijk zelf een beslissing over nemen. Maar is dat nou, ja, is dat niet een nieuw moralisme? Het is niet het enige voorbeeld. Dit mag wel en dat mag niet. En wat we overhouden is, ja, wetticisme in een nieuw jasje. Laat het maar rusten. Het gaat om de kern van het evangelie. Het vertrouwen op het volbrachte werk van Jezus Christus. Ik zal je rust geven als je tot mij komt. En wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. En dat al je zonden, ook waar je mee worstelt, en zelfs de bron van de zonde, diep in je hart, dat die weggenomen zijn, vergeven, door het offer dat de Heer Jezus Christus heeft gebracht. Dat als je nu in hem gelooft, op hem vertrouwt, dat je dan net zo rechtvaardig bent voor God als de engelen in de hemel. Ja, als Jezus Christus zelf. Ik zeg niet dat je net zo heilig bent als de engelen in de hemel. Dat zal vast al niet. Dat is een strijd. Dat is een weg. Maar wel tegenover God in die geestelijke vrijheid. Puur en rein, volmaakt voor hem. Geestelijke groei. Het geheim ervan is een dieper inzicht in de vergeving en in de genade van onze Heere Jezus Christus. Je kunt alleen maar de zonde overwinnen als je daar al over wilt spreken. Dat mag van mij wel, dat is bijbelstaalgebruik. Als je gelooft dat die zonde vergeven is. Heiliging en rechtvaardiging horen samen. Collega Zelderhuis zal er meer over zeggen. Strijden tegen de zonde kan alleen maar vanuit de genade en vanuit de vergeving. En niet als een soort voorwaarde, als een soort drempel. En hoe wettisch zijn we dan vaak nog niet? We denken, als ik nou eerst dit, als ik nou eerst dat, het zou beter, het zou anders, het zou meer. En dan lopen we daarmee vast. Help, mijn geloof loopt vast. Omdat ik misschien te veel op mezelf gericht ben. Het geheim van de geestelijke groei. Die geestelijke groei heeft ook een bedding. Het is een paradox, het is een opdracht. De kern is Jezus Christus. Het geheim, dat is de vrijheid van de vergeving der zonden in hem. Maar groeien, dat doe je niet alleen. Misschien is dat wel het risico van het individualisme, dat we onszelf teruggeworpen zijn. Te veel met ons eigen ik behept, negatief en positief. Groei is ook iets van de gemeenschap. En wat is het mooi om hier samen te zijn en met elkaar dingen te delen. Verlangen ook dat de ander groeit. Dat je de ander uitnemender acht dan jezelf. Dat je gewoon blij bent als het met een ander goed gaat. Ook in het leven met God. Er is geen grote vreugde naast en na de vreugde in Christus. Dan dat je ziet dat de Heilige Geest werkt bij anderen. Daar kun je zo van genieten. In familie of in het gezin of in je vriendenkring. Dat is je verlangen, dat is je gebed. Zijn we niet veel te gesloten daarover en delen we wel genoeg met elkaar wie de Heer Jezus Christus voor ons is? Het gaat immers om de groei van het lichaam van Christus, niet om mijn groei. En dat lichaam van Christus wereldwijd bestaat uit miljoenen discipelen van de Heer Jezus Christus. Verlangen we daarnaar? Laat uw koninkrijk komen. Groei in aantal. En de kerk groeit. Niet alleen op de eerste Pinksterdag werden er 3000 tot Jezus Christus bekeerd. Dat gebeurt zondag aan zondag. En nog in veel grotere getalen. Echt waar. De kerk in China is in de afgelopen decennia gegroeid met miljoenen christenen. Ook al hebben ze het moeilijk en krijgen ze het misschien nog moeilijker. En het kunnen er toch alleen maar miljoenen zijn als er zondag aan zondag duizenden tot geloof in de Heer Jezus Christus komen. Laten we niet moedeloos worden, ook niet in een seculiere samenleving waar het schuurt en botst en waar we soms ook ter neergeslagen zijn. Laten we iets zien van die groei in aantal van de discipelen van Jezus Christus. Maar ook in het klein. Het is onnatuurlijk, zegt Calvijn, als alleen je arm groeit. Of alleen een been. Het hele lichaam groeit samen op. Dat we samen opgroeien tot die volkomenheid in de Heer Jezus Christus. En dat tenslotte is het doel van de groei. Groei is paradoxaal. Het is wel een opdracht. Vooral dat we de Heer Jezus steeds meer nodig hebben en beter leren kennen. Dat we die christelijke vrijheid verstaan. Dat we oog hebben voor het geheel van de kerk van Jezus Christus. Maar ook passie, verlangen. Leven als pelgrims. Nee, niet zo dat we meer met de hemel bezig zouden moeten zijn en minder met het aardse leven. Dan wordt het weer zo'n wettische weegschaal. We moeten niet minder met deze wereld bezig zijn. We moeten anders met deze wereld bezig zijn. En met ons werk en met onze bezittingen en met alles wat God ons geeft. En met alles wat er te doen valt. We moeten dat alles niet minder doen, maar meer doen vanuit het besef van het koninkrijk, het koningschap van God. Hij regeert en hij komt. En hoe past mijn dagelijks werk daarin? En hoe past mijn omgang met mijn naasten daarin? En hoe passen mijn relaties daarin? En alle dingen waar ik ook van mag genieten, van sport en spel, van het goede leven dat God geeft. Het kan natuurlijk een hindernis worden voor die groei, omdat het ons zo opslokt. Ik herken dat. Maar het moet geheiligd worden vanuit dat koninkrijk, dat koningschap van Christus. En daarom is de overdenking van het toekomende leven, waar Calvijn zo mooi over schrijft, de kern van de heiliging. Laat ik eindigen met een paar citaten uit de Heidelbergse Catechismus. Dat viel me weer op en trouwens ook bij het lezen van de Dordtse leerregels. Hoe vaak er staat, hoe langer, hoe meer. Luister maar. Heel vaak verbonden met het werk van de Heilige Geest. De doop betekent dat wij door de Heilige Geest vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd zijn, opdat wij hoe langer, hoe meer sterven aan de zonde en een godzalig en onberispelijk leven leiden. In het avondmaal worden we door de Heilige Geest, die in Christus woont en in ons, hoe langer, hoe meer met hem verenigd, met zijn heilig lichaam. Het avondmaal is dan ook voor hen ingesteld die verlangen om hun geloof hoe langer, hoe meer te versterken en hun leven te beteren. De bekering, de afsterving van de oude mens bestaat uit berouw en uit hoe langer, hoe meer haten en ontvluchten van de zonde. De wet moet scherp gepreekt worden, opdat wij onze zondige aard hoe langer, hoe meer leren kennen en des te meer verlangen naar vergeving. En opdat wij bidden om de genade van de Heilige Geest, zodat wij hoe langer, hoe meer naar het beeld van Christus en van God vernieuwd worden. En tenslotte, als we bidden, uw koninkrijk komen, dan betekent dat, regeer ons zo door uw woord en uw geest, dat wij onszelf hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Mocht iemand nog denken dat geloofsgroei iets evangelisch is, het staat zo vaak in de gereformeerde belijdenisgeschriften. En wat maakt het uit of het reformatorisch of evangelisch of nog wat anders is? Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. En wie zou niet het verlangen hebben om op de meester te lijken, ook in de geestelijke groei? Ik dank u wel.
stroom die zijn op.
Ja, ja.
Maar is de kofferbak niet nog doosjes?
Ja, dit is alles wat ik had. Dus ja. Ik heb er een paar voor mezelf nog vast
gehouden. Ja, nee, dan moet ik mensen
teleurstellen. Ja,
ik had hem niet uit. Ik weet helemaal niet of dat loopt, maar ja, het is wel jammer dat ik het niet meer
ben. Ja. Ik weet straks trouwens, voor het einde ben ik misschien mee, maar
Thank you. Ja. Licht is wat moeilijker soms.
Ja, natuurlijk. Die even in de zak meenemen als je op buitenzoek gaat. Ja, achter het vies. Maar ook met die sloten, dat zijn ook wel...
Ja, ik heb nog zo'n zalm.
Oké, dat is wel een kleine zilversloot. Ja. Met de slag.
Het is altijd een kortje ook.
Ja. Zilver. Mooi, daar komt het voor.
Putten.
Oké, dat is best wel uit de regio nog mensen hier. Dat is mooi samenwerking.
Thank you. Ik heb begrepen dat het heel erg gezellig was tijdens de pauze. We gaan toch weer even over tot de orde van vanavond. Met groei in het geloof. Er zijn waarschijnlijk wel of geen een aantal vragen binnengekomen. Dus u hoeft niet zonder te zitten. Maar voordat we dat gaan doen, staan er nog 3 stellingen in het boekje. En ik geef dokter Van der Belt het woord. En daar kan eerst even op gereageerd worden op de eerste stelling. Als men dat graag wil delen uiteraard. En dan kan dokter Van der Belt daarop reageren. Aan u.
Ja, wat mooi om zo met elkaar in gesprek te gaan. Ook al ken je elkaar niet. Of ja, misschien zat u wel bij een mens die u toch al kent. Of waar u mee samengekomen bent. Mijn microfoon weer aanzetten. Volgens mij doet deze microfoon het nu weer. Ja, dat is misschien duidelijker. Ik had zelf al een poos geleden, toen alles werd georganiseerd, die vragen geformuleerd. Dus ik dacht, het is misschien wel mooi om daar even bij stil te staan. In de eerste plaats bij het paradoxale element van die geestelijke groei. Iemand vroeg me ook nog in de pauze, kunt u ook nog iets zeggen over het snoeien? Bloeien, snoeien, groeien. Je moet ergens beginnen met het opbloeien van het geestelijk leven. Maar zegt Jezus ook niet, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. En ieder die vrucht draagt, die reinigt de landman, mijn vader. Dus dat is ook een kwestie van snoeien. En soms gebeuren er dingen in je leven die je ter neerdrukken, of die een beproeving zijn van het geloof. En soms denk je ook wel, er gebeurt zoveel in het leven van sommige mensen. Wat maken ze allemaal niet mee? Wat een pijn, wat een verdriet, wat een lijden. En dwars door alles heen zie je dat zulke mensen soms ook wel dicht bij de Heere God leven. Of ook iets vertonen van dat beeld van de Heer Jezus Christus. Als je aan iemand denkt waar je respect voor hebt en waarvan je denkt, ja, die vertoont echt iets van wie de Heer Jezus is, dan zijn het wel vaak mensen die beproefd zijn en geoefend door het lijden of die veel hebben meegemaakt en toch hun kracht, hè, ondanks alle verdriet, kunnen putten uit dat evangelie. Dus de vraag is of jullie dat ook herkennen, dat er perioden van dorheid kunnen zijn, van beproeving, dat je toch zegt, ja, het is toch goed geweest. Of er is ook sprake geweest van groei. Spreek erover door, met elkaar. Ik weet niet of er iemand is die naar aanleiding daarvan iets wil delen in de grote groep, of iets wil vragen, dat mag natuurlijk ook. Ja, als u luid en duidelijk spreekt, want we hebben geen microfoon. Ja?
Is goed. U had het net over het snoeien, en u hebt pas een boekje van Andrew Murray over de ware wijnstok gelezen. En hij beschrijft het snoeien. Gods woord is het snoeimes.
Ja, ja.
God snoeit. Wij denken vaak dat ons leven, ons pijnlijke dingen, dat snoeien is. Maar Gods woord is het snoeimes.
Oké, ja. Ja, wie ben ik om Andrew Murray tegen te spreken?
ik vind het nieuw voor mij.
Ja, ja, ja. Nou, mooi dat u dat ook even deelt. Ja. Ik denk dat het ook zo is. Hè? Dus dat God door zijn woord spreekt. En dat we meer en meer, ook als het confronterend is, of ons niet zo past, of dat we erover na moeten denken, of aan moeten wennen, of dat het strijd oplevert. Hoe dichter bij het woord, hoe meer vanuit het woord, des te meer zal ons leven ook gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Mooie uitleg. Je zou ook kunnen denken aan de woorden in de Hebreeënbrief, dat als je geadopteerd wordt, als je een echt kind bent en geen bastaard, dat je dan ook moet lijden zoals de Heer Jezus geleden heeft. Of die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Dan zou je zeggen, nou zal hij ons ook niet sparen. Nee, dan zal hij ook ons met hem niet alle dingen schenken. Dus er zit ook iets in van die vaderlijke houding van God tot zijn kinderen, dat hij hen soms door de diepte leidt. Of denk ook aan de Heer Jezus die zegt, het tarwegraan valt in de aarde en het sterft. En zo brengt het vrucht voort. Ja, dat is ook een pijnlijk proces van sterven en toch zo leven. Als er niemand anders reageert, mag gerust. Dan de tweede stelling ging over die fasen. Ik zei al, we moeten er voorzichtig mee zijn. En toch spreekt de Bijbel er wel vrijmoedig over. Niet alleen melk, ook vaste spijzen. Jongeren, kinderen, vaders en moeders in het geloof. 1 Johannes spreekt daarover. Hoe kijken jullie daar tegenaan? En hoe zou je jezelf dan positioneren of daarin herkennen? Misschien ben je er ook wat voorzichtig mee, maar ik ben wel benieuwd. Was dat een mooi gespreksonderwerp of liep het vast? Iemand die daarop wil reageren? Ja?
Ja, ik moet dan denken aan zelfervaring. De tweedeling tussen vormchristen en leven inderdaad met meer diepgang.
Ja.
Zo'n overgang wordt meegemaakt inderdaad. Gewoon heel vormelijk. Je wordt opgevoed volgens regeltjes, et cetera. En dat was het dan. Dus je was heel vormelijk. En dan gebeurt er iets en dan...
Gaat opeens leven. Ja.
En dan krijgt het veel meer diepgang.
Ja.
Die tweedeling.
Mooi, ja. Nou, dat is ook wel... dat is misschien wel een vruchtbare tweedeling. Dat zegt, we moeten niet tevreden zijn met alleen maar de uiterlijke vorm. Dat het allemaal klopt. Het gaat ook om een levend geloof. En soms moet er iets gebeuren in je leven waardoor alles opeens open gaat. En je denkt, nog nooit zo gezien. Wat was het eigenlijk allemaal onder de maat, hè? Als het al waar geloof was. Hè? Het werk van de Heilige Geest kunnen we niet altijd traceren. Soms werkt het ook heel sluimerend. Maar als dan iets opbloeit en tot leven komt, dan merk je ook wel een groot verschil. Dus in die zin kun je wel spreken over verschillende fasen, denk ik. Of toch ook een onderscheid, hè? In de reformatorische kerken zijn we wat meer gewend om onderscheidelijk te preken. Het kan ook wel heel ingewikkeld worden soms met allerlei fasen en situaties, standen. Ja, dan wordt het ook, dan gaat het ook verder dan de Bijbel misschien daarin gaat. Maar toch, moeders in Israël, hè, waar ze vroeger ook wel over spraken, of vaders in de genade. Mensen waar je zoveel kunt leren met levenswijsheid, levenservaring, maar ook met een heel leven met de Heere God. En in de navolging van de Heer Jezus, wat is het mooi als er ook een wisselwerking is op die manier tussen de generaties. En dat jongeren daar ook van kunnen leren. Ja, mooi. Ja?
Ja, om hier weer aan te sluiten. Een ervaring die ik heb meegemaakt. Ik ben in de kerk geboren, gedoopt, school, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan kom je in het buitenland en daar ontmoet je christenen die bij volwassenheid tot geloof zijn gekomen. En de verwondering die daar uitspreekt, die miste ik bij mezelf. Het is dat gewoon zo.
Ja, dan is er vanzelfsprekendheid en er mag ook dankbaar zijn voor die christelijke opvoeding. Ja. Maar als mensen echt vanuit het niets christen zijn geworden, of misschien ook heel bewust, hè, vanuit een heel oppervlakkig, vanzelfsprekend geloofsleven, de Heer Jezus hebben leren kennen, dan denk ik, dat ken ik eigenlijk zo niet. Dan kun je zelf ook wel weer aan denken gezet worden. Ook over je eigen relatie met de Heer. Ja. Voedsel is belangrijk. En wat kunnen we doen om het geloof te voeden en te versterken? Ik heb daar al iets over gezegd. Mooi dat het juist bij het vierde gebod over de Sabbat staat. Als je naar de kerk gaat, dan laat je God in je werken. Een soort openheid, ontvankelijkheid voor het werk van Christus. Is er nog iemand die daar in het gesprek met elkaar iets moois uit wil delen of iets over wil vragen? Dan kijk ik ook even naar de andere vragen die ik nog heb, want anders dan loopt het misschien een beetje uit. Als je te optimistisch bent over je eigen geestelijke groei, is dat dan een teken van oppervlakkige zelfoverschatting? Dat heb ik misschien een beetje gesuggereerd. Als je ontkent wat de Heilige Geest in je werkt, dan kun je de Geest toch ook bedroeven. Hoe weet je dan of het te optimistisch is? Nou, laat ik hier proberen met wat onderscheid over te spreken. Als er echt sprake is van een mooie ontwikkeling, hè, zoals u net ook schetste, van een ontdekking, dat dingen opengaan, dan mag je de Heer natuurlijk dankbaar voor zijn. En dan mag je terecht zeggen, mijn geestelijk leven is toch wel heel anders dan 10 jaar geleden of dan vorig jaar. En er is echt sprake van geestelijke groei. Het zou getuigen van grote ondankbaarheid als we het werk van de Heilige Geest in ons, ook als het heel geleidelijk gaat, zouden ontkennen. Dus met dat paradoxale heb ik niet bedoel te zeggen, je moet altijd maar negatief zijn en zeggen het is niks en het wordt niks en het was niks en ik kan niks. Ja, dat is allemaal wel waar, maar dat bedoelde ik met het paradoxale. He, dat geeft ook niet. In de reformatorische kring heb je dan de vijf nieten van Schortinghuis. Misschien heb je er wel schort, ik kan niet, ik weet niet, ik heb niet, ik wil niet, ik deug niet, geloof ik. En dan zeggen wij altijd, ja, maar dat hoeft ook niet. Hè? Dat is de zesde van die vijf nieten van Schortinghuis. Het hoeft ook niet, want hij is alles voor mij. Dat bedoelde ik eigenlijk meer met dat paradoxale, dat je niet te veel het afmeet aan datgene wat je zelf ervaart of wat je van jezelf vindt. Het risico daarvan is namelijk als je echt in de duisternis komt van aanvechting. Luther had het over aanvechtung en had er ook echt zwaar mee te maken. Of als mensen in een geestelijke depressie geraken. En soms is de psyche en het geloofsleven dan ook met elkaar verweven. En dat je dan de conclusie zou trekken, dan zie je wel, het is allemaal helemaal niks. Terwijl je dan juist misschien de Heer het meeste nodig hebt. Ook al heb je er geen gevoel bij en kun je niet meer bidden. En kun je niet eens meer helder denken. Dus geestelijke groei is onafhankelijk van ons, van onze zelfreflectie. We kunnen ons ook wel vergissen. En het gaat er dan om datgene wat buiten ons is. Maar heel goede correctie. We mogen en moeten zelfs dankbaar zijn voor het werk van de Heilige Geest. Het thema is, help, mijn geloof loopt vast. Hoe start het vliegwiel van de geloofsgroei dan weer? Een tijd geleden was de focus meest op cognitieve, even mijn leesbril opzetten, excuus, dat ligt niet aan de, het is een beetje klein letter, of intellectuele groei. Nu is het meer op ervaring en gevoel. Beide zijn nodig en ze versterken elkaar. Hoe houd je de juiste balans zonder door te slaan in maar één van de twee? Ja, hoe kun je dat vliegwiel dan weer starten? Ja, door er een slinger aan te geven zou je bijna zeggen. Dat is gewoon in de beeldspraak. Maar hoe dan? Ja. Misschien kunnen we ook even de tijd nemen als we zo vol en zo druk zijn met allerlei andere dingen. Een dag of een periode wat extra tijd nemen om te bidden, om in de Bijbel te lezen. Niet dat je dat kan forceren of kan maken, maar in die openheid naar God toe. In die ontvankelijke houding. Heere, ik loop vast, maar u niet. En hier ben ik en ik wil het ook voor u belijden. Misschien is er iets van tekort in mijn leven of ben ik veel te druk bezig met mijn eigen agenda en te weinig met uw koninkrijk. Maar dan geloof ik dat de Heer in die ontvankelijkheid ook een slinger geeft aan dat vastgelopen vliegwiel. Het is uiteindelijk zijn werk. Maar ja, wij zijn vaak ook op de vlucht. Hè? En dan vluchten we hierin en daarin en daarin. En dan stellen we niet de juiste prioriteiten. Dus het is ook, denk ik, toch wel een kwestie van bekering. Om het oude Bijbelse woord nog maar eens te gebruiken. Terug. Daarnaar terug waar je de Heer Jezus bent kwijtgeraakt. Dat moesten Jozef en Maria ook. Ze moesten terug naar de tempel. En dan zegt de Heer Jezus, ja, wist je dan niet dat ik hier was? Dat is toch zo vanzelfsprekend. Hier hadden jullie mij achtergelaten. Nou, dat is natuurlijk maar een beeld. Maar misschien kun je je eigen leven ook teruggaan. Naar daar waar je het kwijtgeraakt bent. En bidden om bekering en om vernieuwing. En ja, dan wil de Heer ook daardoor werken. Maar misschien schat je het ook verkeerd in en is die beproeving en dat gevoel van dorheid en dat gevoel dat het vastloopt iets waarmee God jou wil laten zien, je kan het ook niet zelf en in eigen kracht. Kijk nou eens hoezeer je mij nodig hebt. En daarom zou ik toch willen zeggen, dat is soms ook geestelijke groei. Als we des te meer de genade en de zaligmaker nodig hebben. Hoe zit dat met cognitief, intellectueel, meer de ervaring? Ja, dat is soms ook een beetje een slinger. Emotie alleen is vaak ook heel vluchtig en gaat weer voorbij dat je even geraakt wordt. Kennis kan natuurlijk ook een doel op zichzelf worden. Of trotse christenen creëren die alles beter weten en het allemaal zo in de zak hebben. Ik vind het altijd heel mooi als we het niet over kennis hebben in de zin van intellectuele bagage of cognitieve kennis, maar inzicht. En dan moet het eigenlijk zo zijn dat meer kennis van de Bijbel en meer kennis van wie Christus is, dat dat ook ons hart raakt. En niet alleen onze emoties, maar dat zeiden de Puritijnen, verstand en gevoel, maar daaronder zit ook onze wil. Dat onze wil als het ware omgebogen wordt of bevrijd uit die slavernij om te verlangen naar datgene wat God wil. En dat gaat via het verstand, maar dan de verlichting van de Heilige Geest. En dan de emotie. Jonathan Edwards was er heel helder, maar ook wel heel scherp over. Hij zegt, waarom ben je nou zo geëmotioneerd? Waarom ben je nou zo bedroefd? Of waarom ben je nou zo blij? Ja, als je bedroefd bent omdat je jezelf tegengevallen bent, dan zit daar misschien nog een heel groot element van trots en hoogmoed in. Want je had eigenlijk zo anders en zoveel beter willen zijn, maar dan ben je zo. Ja, teleurstelling. Dat kan iedereen hebben en misschien is het terecht. Maar dat is nog niet een geestelijk inzicht. Waarom ben je nou zo bedroefd? Omdat God zo goed is. En omdat Jezus het zo waard is. Om voor hem te leven. En omdat ik zo tekort schiet. En dan ben je misschien niet, als het gaat om berouw, bedroefd over de dingen die allemaal verkeerd gaan. Waarvan je zegt, schaam me maar voor. Maar dan ben je misschien wel bedroefd omdat hij zoveel meer waard is in je leven. Dus kennis, het gaat niet om intellectuele kennis, maar het gaat wel om de bron van die emotie. Waar is dat op gebaseerd? En waarom ben je nou zo blij? Ja, zonden zijn vergeven en dat is natuurlijk ook een bron van blijdschap. En ik heb het nieuwe leven en ik heb dit ontdekt en ik heb dat gezien. Ja, dat is op zich wel goed, maar zegt Edwards dan, is de bron van blijdschap nou God zelf? Verheugt u steeds in God? Of is die blijdschap afhankelijk van de zegeningen die je ontvangt in je dagelijks leven of in je geestelijk leven? Of is het verblijd u in de Heere te alle tijd? Wederom zeg ik u, verblijd u om wie Hij is. Dan kun je dat misschien niet met een schaartje knippen, maar dat zelfonderzoek is misschien ook wel belangrijk, juist als het om onze emoties gaat. En daarom is, het laatste wat ik wil zeggen, als het goed is, dan is onderwijs in de schriften en in de geloofsleer altijd gericht op aanbidding. Het moet eigenlijk zo zijn dat we gevoed worden, zodat we ons meer verwonderen over wie God is. Voor ons, dus ook meer zelfkennis, maar ook Gods plan met de wereld en de hele wereldgeschiedenis van begin tot eind. Hoe groot zijt gij? Kijk, als dat het resultaat is van vermeerdering van kennis en van inzicht, dan is er sprake van geestelijke groei. Nou, er zou vast nog wel meer over te zeggen zijn. Het brengt me bij de laatste vraag, en dan rond ik ook mee af. Is groei in het geloof niet meer een zaak van het hart dan van het hoofd? En in hoeverre staat ons traditionele geloof van wetten en regels, geloofsgroei, in de weg? Ja, om met dat laatste te beginnen, dat is natuurlijk jammer. En dat kan zo zijn als je wat vastgeroest raakt in zo moet het en zo gaat het en zo is het. Ja, dan kan contact met buitenlandse christenen, zoals u zei, soms ook heel vruchtbaar en heel nuttig zijn. Zeg, oh, hier gaat het anders, maar kijk eens hoe die mensen leven met de Heer. En wat een blijdschap, ondanks hun moeilijke omstandigheden. Waar zeuren wij dan eigenlijk over? He, nou weet ik wel, kan ook best ingewikkeld zijn en met inflatie en met de energiekosten, maar ja, daar gaat het dan ook wel vaak over. Als we dan vergelijken met christenen die het echt moeilijk hebben en toch hun vreugde in God vinden, dan relativeert dat eigenlijk wel weer. En nou houd ik wel van de traditie en ik vind ook het geloof heeft een bepaalde vorm nodig. En in onze informele tijd is het misschien ook wel goed om iets van stijl en eerbied te hebben in de erediensten bijvoorbeeld. Maar het wordt zo gemakkelijk een afleider of een afgod of een vorm waar we dan heel veel waarde aan hechten. En als je eraan komt of het net iets anders doet, ja, dan blijkt wel hoe belangrijk dat is voor mensen. Dus dan kan inderdaad allerlei traditie met een kleine t natuurlijk een filter worden waardoor we het evangelie en de kern van het evangelie niet helder meer zien. Vooral als dat met allerlei wetten en regels te maken heeft die niet direct voortvloeien uit de heilige wet van God en uit het liefdesgebod van Christus. Heb je wou daar even voor even prima?
Ja, ik moest daar eigenlijk heel erg denken aan de verlorenheid van de oudste zoon. De oudste zoon die toch trouw zijn vader gediend heeft. Toch altijd precies gedaan heeft wat hij vader wilde.
Ja.
Dus het pad der vaderen heel trouw altijd geloven heeft.
Ja.
Maar daarmee het hart niet geraakt.
Ja.
Niet de liefde naar de vader.
Ja.
En toch eigenlijk was meerdere boeken er ook over geschreven zijn, in diepste zin eigenlijk daarmee ook verloren was.
Ja. De oudste zoon is de verloren zoon. Hè? Ja.
Precies, de verloren zoon.
Ja.
Maar dat was het traditionele. Dus dat hele traditionele stond eigenlijk de blijdschap van de geloofsgroei.
Twee dingen daarover. Het is verleidelijk om daar heel veel over te zeggen, maar ik kan me soms ook een beetje in verplaatsen, hè, dat hij dacht, mijn broertje is er vandoor gegaan en heeft alles hier te koop gezet en heeft mijn vader zo'n verdriet gedaan. En als hij straks weer opduikt een keer, dan is mijn vader nog zo gek ook, zeg maar even puur menselijk, dat hij hem ook nog weer met liefde ontvangt. Hè. Dus het was ook zijn angst een beetje en dat werd ook nog werkelijkheid. Hè. Dus daar zit, het is een verhaal, gelijkenis, dus niet te groot maken, maar er zit ook wel een hele diepe psychologische laag in, gewoon ook op het niveau van het verhaal. Maar uiteindelijk zegt de vader, maar al het mijne is het uwe. He? Die jongen die had zijn deel verkocht, dus die had niks meer, die jongste zoon. Maar al het andere, dat was toch al verdeeld. En toch zegt hij, ik dien u zoveel jaren en u hebt mij nooit iets gegeven, terwijl hij alles al had. Hij was rijk, maar hij weigerde om ervan te leven, omdat hij de vader miskende. Nou, goed, ik moet hier niet over gaan preken nu natuurlijk, maar het is zo'n mooie, rijke geschiedenis. En zeg, wat een spiegel ook voor ons, hè? Onze houding tegenover God en tegenover onze naasten soms. Dat we eigenlijk ten diepste niet kunnen hebben dat God genadig is. Ja, dat is een hele diepe gedachte. Goed, tenslotte die eerste vraag, is het meer van het hart of van het hoofd? Ja, het hart. Lef in het Hebreeuws, hart is niet de emoties. In het lichaam, in de Hebreeuwse taal, zitten je emoties, die zitten in je buik. Hè? De nieren, de ingewanden, die rommelen van barmhartigheid. Ja, daar hebben we andere associaties bij. Maar dat is de Bijbelse taalveld, hè? De ingewanden. Dus dat zit eigenlijk nog dieper. Jij hebt natuurlijk nogal vlinders in je buik. Hè? Zo'n uitdrukking refereert daar dan een beetje aan. Het gevoel, dat zit eigenlijk veel dieper. En het hart, dat is niet de emotie in de Bijbel, maar dat is eigenlijk meer het lef. De durf, de wilskracht, de overgave ook van het hart. Waar gaat je hart naar uit? Uit het hart zijn de uitgangen van het leven. Het is het centrum waar de beslissingen vallen. Dus ik zou zeggen niet of-of. Met ons hoofd gaat het ook om kennis, om wie God is en verdieping. En dat is mooi en en deze avonden zijn er ook voor bedoeld, voor bezinning en verdieping. Dus dat moeten we niet als een tegenstelling zien. Maar uiteindelijk is geestelijke groei inderdaad een zaak van het hart. Maar dan niet van het gevoelige hart in de eerste plaats, maar van die wil die zich overgeeft aan de Heere. En soms moet je het ook maar gewoon wagen. Het lef hebben. Wagen met hem, omdat hij het heeft gezegd. En dat is een geloofsovergave. Bedankt voor de openheid en voor de vragen en voor het onderling gesprek. En voor deze mooie avond. En ik hoop dat het ook in januari met de collega's weer zo zal zijn. Laten we nog samen zingen en dan zal ik met gebed afsluiten. Dat was gevraagd. Een van de laatste liederen is 393. De dag door uwe gunst ontvangen is weer voorbij, de nacht genaakt.
zullen we samen bidden. Trouwe God, barmhartige Vader, u wacht op uw kind. Zou die eindelijk thuiskomen? En hij kwam thuis, getrokken door uw liefde. En u wacht ook op het andere kind. Je oudste zoon, die buiten stond en niet blij was met zijn broer, met uw genade. Wat een contrast. Heere, geef dat wij mogen groeien in de genade en in de kennis van Jezus Christus. Zoals Hij groeide en toenam in wijsheid en in grootte en genade bij God en de mensen. Dat we daarnaar verlangen, ook als het moeilijk gaat en er thuis zoveel verdriet is, of als er zwarte bladzijden zijn in ons levensboek, of als we zwaar teleurgesteld zijn in het gedrag van onze geliefden, of als we tobben over onszelf en teleurgesteld zijn in onszelf omdat we zo zwak zijn dat we geen ogenblik staande kunnen blijven in die geestelijke strijd. Wat wilt u ons ermee leren, Heere? Snoeien, reinigen. Jullie zijn al rein door het woord dat ik gesproken heb, zegt Jezus. Maar als er dingen zijn die pijn doen in ons leven, geef dat ze ons dichter bij u mogen brengen. We bidden ook voor elkaar. Maar we willen u ook hartelijk danken, Heere, voor uw werk in zoveel levens van jonge mensen wereldwijd, maar ook dichtbij, dat er jongeren zijn die verlangen om hun leven aan u toe te wijden. En hoe meer we zien van wie u bent, ook in een donkere, verwarrende tijd, des te meer ruist het door ons hart. Hoe groot zijt gij, schepper van de einde van de aarde. Vader, die uw enig geboren Zoon, onze Heere Jezus Christus, uitgezonden hebt op missie, op een onmogelijke missie, om in deze wereld één van ons te worden, te leven, te lijden, te sterven aan het vloekhout, op te staan uit onze dood, uit ons graf, op te varen naar de hemel met ons lichaam en bloed. Heere, het duizelt ons. En wie u bent door uw geest, die woont en werkt als in een tempel in ons lichaam. Dank u voor al die genadegaven. Ga met ons als we naar huis gaan. Sommigen van ons worden niet verwacht thuis, omdat ze alleen zijn. Wilt u er zijn, Heere, ook in deze donkere maanden, dat het licht mag doorbreken. Wilt u er zijn, ook als de avond valt. Wilt u ook deze nacht over ons getrouw de wacht houden. U waakt over ons. Geef ons dat vertrouwen. Uit genade. Amen.
Ik moest even de knop omschakelen. Dus. Nu heb ik deze weer. Dan bent u uitgeschakeld.
We zijn aan het einde gekomen van de tweede avond hier in Luktor. Een mooie omgeving. En de derde avond staat, zo de Heere wil, gepland voor 19 januari aanstaande. Ook daar bent u van harte welkom. U mag een boekje, programmaboekje meenemen naar huis. Wilt u dat niet, mag u het ook hier inleveren. Vergeet u uw pennen ook niet als u die geleend hebt, hier ook achter te laten. Want anders komen de catechisanten van Jan Boer tekort. En die willen we dat ook niet aandoen. Dus wat dat betreft in ieder geval dat. 26 januari is de laatste avond. En dan hoopt dokter Tevelde voor te gaan in Wezep, in Hattem, sorry. We hebben nog dus twee mooie boeiende avonden in het verschiet. Dokter Van der Belt, bedankt voor uw lezing van vanavond, het referaat vanavond. Ik hoop eigenlijk dat we de Bijbel lezen met vlinders in ons buik. En dat we dan echt daaruit mogen leven. We hebben daar ook een klein bloemetje bij. Ik moet het zonder aangeven doen, dus ik heb het allemaal...
Als dit een klein bloemetje is, wat is dan een groot bloemetje?
Ik wil ook de pseudoniem van Feike Asma, Dick Smaling, bedanken voor het orgelspel. In ieder geval bedankt. En ook de mensen van Luctor, waar we te gast zijn, in ieder geval bedanken voor de koffie en de gastvrijheid. Ik wens u allen wel thuis en ik hoop uw belevende welzijn volgend jaar weer te mogen ontmoeten. Eerst in Wezep, in de Noorderkerk, Noorderlicht, sorry. En dat is de gereformeerde vrijgemaakte kerk. En daarna nog een keer in de christelijk gereformeerde kerk. Ik wens u allen wel thuis en een hele goede en een fijne avond toe.